De gemeente wordt bekendgemaakt dat op vrijdag 18 oktober op de leeftijd van 94 jaar is overleden Klaasina de Vreugd Jonker. Ze werd de laatste tijd verpleegd in Overduin. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente zijn elkaar op Psalm 25, 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, 10e vers. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord in de eerste Johannesbrief, het vijfde hoofdstuk van vers 14 tot het einde. Als schriftlezing vanavond 1 Johannes 5 van vers 14 tot het einde. Maar doen we vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna op Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Psalm 26, tweede vers. Wij belijden dan, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de voorbeden voor de wijk Elim willen wij gedenken Jannieke Jonker, koningin Juliana Laan 64 en Mark Verwij uit Oudewater, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laten wij bidden. Heere, u bracht ons vanmorgen in uw huis en nu mogen we er vanavond weer zijn. Er is ook bij u genoeg, ook voor een tweede verkondiging. De psalm zegt het, de rivier Gods is vol waters. O Heere, mogen wij vanavond dan opnieuw uit die rivier Gods putten. Water scheppen en drinken en leven. De rivier Gods is vol waters, vol van genade, vol van waarheid, vol van leven, vol van verzoening en alles wat ons hart nodig heeft. Heren, en weet u, waar zo ieder vanavond om verlegen is, wat ieder voor zich zo nodig heeft. We zongen het net, doorgrond al mijn verlangen. Heere, u weet van de kinderen, de jongeren, wat zij verlangen, wat zij zoeken, wat zij begeren. O, geef in de jonge harten een verlangen om u te mogen kennen. Uw vrede en uw genade in jonge levens. O Heere, geef dat zo jongeren vanavond uit die rivier mogen drinken. Ze zijn er toch niet te klein of te jong voor. Wat zou het mooi zijn als ze al in hun jonge jaren u mogen leren kennen. Weten uw kind te zijn. Om een heel leven lang voor u en met u te mogen leven. Wat zou dat mooi zijn. En niet pas de laatste jaren van ons leven. Of als ons leven al half voorbij is. Maar dat het mag zijn. Ik dien de Heere van mijn jeugd af aan. Werk zo vanavond, Heere. Maar niet alleen bij jongeren. Ook als we zo in het volle leven staan. Dan weet u ook vanavond wat ons verlangen is. Waar ons hart naar uitziet. Toen we hier in de bank gingen zitten. Het kan ook zijn dat we misschien nergens naar uitzien. Dat we zomaar hier zitten. Misschien ook wel omdat de zorgen van het leven en de vermoeidheid zo alles van binnen dicht kan slaan. Heere, maar het staat u toch niet in de weg. U bent die grote doorbreker. O, kom dan vanavond en raak onze harten aan. En maak uzelf bekend in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik ben uw heil alleen, o spreek, Heere. Want zoals u spreekt, kan niemand anders spreken. En dan heb je maar een enkel woord nodig. En daar is leven. En daar is licht. Daar is alles. Maar ook aan de avond van het leven hier in de kerk en velen die thuis met ons meeluisteren. U weet ook daar wat er verlangd wordt. Wat ons bezighoudt. We zongen het met die andere psalm. Hoed mijn ziel. Hoed mijn ziel. O, die ene regel. Hoed mijn ziel. Wat kunnen we beter bidden. Maar dan gaat hij dichter verder. En red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere. Laat mij in u niet teleurgesteld worden. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. We kunnen wel teleurgesteld raken in onszelf. Maar er zal nooit iemand hier teleurgesteld raken in u. Dat mogen we zeker weten. Ten vanmorgen hoort die vaste belofte van u. Die staan geen twijfel toe. Heere, vermeerder ons het geloof. Wees zo bij ons, Heere. We dragen de gemeente aan u op. Alle ziekte, alle rouw, korter of langer geleden. De kruisen die ons zo kunnen terneerdrukken. U weet alle dingen. Heere, ontferm u en gedenk. En kom te hulp. En dan bidden wij u ook voor Janieke en Mark. Als Janieke hier vanavond voor het laatst hier bij ons is. Het kan wat weemoedig stemmen. Ze mocht hier zo in haar jeugdjaren hier in Katwijk opgroeien en zoveel ontvangen. Zoveel om dankbaar voor te zijn. En nu gaat ze het allemaal verlaten. Het oude vertrouwde. Maar Heere, o, ga u met haar mee. anders hier veel achterlaten, maar uw woord gaat mee. En straks, als ze getrouwd zijn, mag ze ook samen met Mark uw woord steeds open doen. De opening van uw woorden geeft licht. Mogen zij dat samen in hun huwelijksleven ervaren. Als uw woord steeds open doen. Dat ze uit dat woord licht mogen ontvangen. Licht voor hun hart. Licht voor hun leven. Dan is het goed, Heer. Gedenk ons zo. We bidden u ook voor deze wereld. Waar zoveel aan de hand is. Die oorlog in Oekraïne. Die nog steeds zoveel slachtoffers maakt. Dag in, dag uit. Erbarm u, Heer. Uw volk Israël in heel het Midden-Oosten. Waar de spanning om te snijden is. O, wil vrede geven, Heer. Vrede geven. En wil uw volk Israël, maar ook al die andere volken om hen heen, die ware vrede geven, die in u te vinden is. Gedenk u uw vervolgde kinderen, die zo moeten lijden. Op dit moment, terwijl wij hier in de kerk zitten, zitten er in kampen, zitten er in gevangenissen. En zijn er mensen in hun eigen huis in angst en nood en verdriet. U weet alle lijden, alle tranen. O Heer, maar wees bij hen. Zoek u hen op en u doet het ook. Sterk hen, Heer. En mag hun getuigenis tot zegen zijn. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon. Des levens. Heere, voor ons hier in het Vrije Westen. Een aansporing. Wij moeten met schaamte u belijden. Onze lauwheid. Onze ingezonkenheid. O, geef ons ook geloof en liefde. En een verlangen om uw naam te belijden. Heere, breng uw kerk ook in Nederland tot bloei. We gaan deze week de reformatie gedenken. Wat is het hart nodig, Heer? Een hervorming. En die begint bij ieder persoonlijk. O, kom u. Zoals in 1500. Toen het 1000 jaar lang zo donker was. Maar u brak door. U gebruikte jonge mannen. En de nacht verdween en het licht brak door. Heere, wil zo door onze duisternis, door onze zonde, onze ontrouw heen breken. Breng ons weder. O God, onze heils, laat uw aangezicht over ons lichten. Zo zullen wij verlost worden. Heer, het kan nooit om ons. Geef ons die hartelijke verootmoediging voor u, maar om uw grote naams wil. Om uw eer, om uw Christus. Uit genade. Amen. Wij lezen Gods heilig woord in 1 Johannes 5 vanaf vers 14. En dat lezen we het oog op de catechismusprediking, 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken, het liegen. En daar gaat Johannes ook op in, op leugen en waarheid. Vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten dat de Zoon van Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen. Heidelberger Catechismus, zondag 43. Vraag 112, zondag 43. Daar wordt ons gevraagd, wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper, kwaadspreker of lasteraar zijn, niemand licht en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht, in gerechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden, en ook mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Tot zover. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 19. Het zesde en zevende vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En vers 7, weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Psalm 19, vers 6 en 7. Ik heb u de volgende bekendmakingen voor de wijk Elim. Maandagavond is er om 15:15 doopzitting aan de pastorie. Indien u komt, meld u graag van tevoren aan en graag uw trouwboekje meenemen. Aanstaande donderdagavond is er in de Oude Kerk de Reformatieherdenking. Daarop dominee Lasche, dominee Ruis en Jongeneel te spreken. En de collecte na aftrek van de onkosten is voor de stichting In de Rechterstraat. Die avond begint om 19:30. Iedereen daarvoor hartelijk uitgenodigd. Aanstaande dinsdagmorgen nog een keer is er het vrouwencontact. Daar ook dominee Lasche te spreken over aanvechting en twijfel in het geloofsleven. Die morgen begint om 9:30 inloop en ze starten om 9:45. En tenslotte straks na de dienst en vanavond de Bijbelstudiekring 18+, waarvoor iedereen ook van die leeftijd en daarboven hartelijk daarvoor wordt uitgenodigd. Eerste collecte voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij en de derde is voor de energielasten. Van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 19, vers 6 en 7. Gemeente, het gaat vanavond over niet zo'n leuk onderwerp, liegen. Ja, liegen, dat is fout. Dat moet je niet willen. Liegen, dat is zo slecht. En dat weten we allemaal, hè. Liegen, dat moet je niet doen. Want liegen is een ramp. Want dan kun je eigenlijk niet meer met elkaar leven. Ik ga het er straks nog wel duidelijk maken. Daarom is liegen een ramp. Want waar de leugen binnenkomt, daar kun je eigenlijk niet meer met elkaar leven. Liegen ontwricht alle onderlinge verhoudingen. Nou, laat ik zo vanavond de verschillende groepen hier in de kerk maar aanspreken. Dan begin ik bij de kinderen en de jongeren. Ben je altijd eerlijk? Spreek jij altijd de waarheid? Als je moeder vraagt waar je geweest bent. Als je vader vraagt waar je naar zat te kijken. Op je telefoon of op de computer. Spreken jullie dan altijd de waarheid? Kunnen jouw vader en moeder jou vertrouwen? Of kunnen ze je niet vertrouwen? Geef eens antwoord. Kunnen jouw vader en moeder jou vertrouwen? Mijn zoon, mijn dochter spreekt altijd de waarheid. Want het is natuurlijk wel heel erg als een vader en hun moeder hun eigen lieve kinderen niet meer kunnen vertrouwen. Als ze erachter komen, met haar lieve gezicht staat ze soms gewoon staalhard te liegen. Dat zou erg zijn. Als een vader moet zeggen, die jongen van mij, ja, die is niet te vertrouwen. Daarom zei ik net, liegen ontwricht alles. Maakt de onderlinge verhoudingen kapot. Als vaders en moeders hun kinderen niet kunnen vertrouwen. Ja, dan moeten ze je nog scherper in de gaten gaan houden, hè. Als je niet meer te vertrouwen bent, dan moet ik ze nog meer gaan controleren. En als je daar niet uitkijkt, ga je nog meer liegen. Om aan die controle te ontsnappen. Het wordt steeds erger. Als je eenmaal daarin terechtkomt, je denkt ze letten op me, nog meer liegen en bedriegen. Dan gaat het zo steeds verder de afgrond in. Maar niet alleen jongeren. Ook wij ouderen. Zomaar als je getrouwd bent. Hier zitten mannen. Kunnen onze vrouwen ons vertrouwen? Dat weet u het beste. En hier zitten vrouwen. Kan uw man u vertrouwen? Want als iets voor een huwelijk fataal is, dan is het wel bij als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Je kan misschien best wel eens een keer wat woorden hebben, als het vertrouwen maar blijft. Maar als een vrouw erachter komt, ik word soms door mijn man bedrogen. Nou, ik hoef verder niks te zeggen, hè. Vaak betekent dat vroeg of laat het einde van een huwelijk. Als je in een huwelijk tegen elkaar liegt, dan leg je een bom onder je huwelijk. Dat maakt het samenleven, zo zei ik het net dus, nou begrijp je het, leugen maakt samenleven onmogelijk. Nou, laat ik zo een paar stappen zetten, hè. In onze samenleving, nog een andere kant die ermee te maken heeft. De laatste jaren hoor je steeds meer over fake news. Media die berichten doorgeven die gewoon niet waar zijn. Of die de dingen wel zo super eenzijdig presenteren, ja, dat de mensen gewoon op het verkeerde been worden gezet. Zoals nu bijvoorbeeld met Israël, als je avond aan avond natuurlijk die hartverscheurende beelden van de bombardementen in Gaza en de Libanon ziet, ja, dat is ook afgrijzelijk. Maar als je dat avond en avond al ziet als de enige boodschap over dat conflict daar, want dit gebeurt daar, ja, dan zijn de Israëlieten, dat zijn dan gewoon moordenaars. Oorlogsmisdadigers, als je het zo eenzijdig avond en avond presenteert. Of om nog iets anders te noemen, op internet, dat weten we allemaal, jongeren weten nog beter dan ik, daarom kunnen foto's en dingen zo bewerkt worden. Dat je er gewoon een hele andere draai aan het verhaal geeft. Foto's, nepfoto's, fake news, dat raakt het vertrouwen, heb je het weer? Dat raakt het vertrouwen in de samenleving. Wie kan ik dan nog vertrouwen? Je leest een krant en je hoort en ziet het nieuws, maar ja, je denkt, ja, is dit echt de waarheid? Is dit de volle waarheid? Of word ik, terwijl ik erbij zit, beetgenomen? Een bepaalde kant opgestuurd. Wie spreekt er de waarheid? Journalisten. Die moeten ook steeds meer, hoe noemen ze dat, aan waarheidsvinding. Wat een woord, waarheidsvinding. Blijkbaar raken we de waarheid kwijt. En dan moeten we op zoek gaan naar de waarheid. Waarheidsvinding. Dat is toch eigenlijk al een heel triest woord. Dan zijn we blijkbaar de waarheid kwijtgeraakt. Wat is waar? En het is helemaal een dieptepunt als dat liegen en bedriegen zelfs doorgedrongen is tot bij onze overheid toe. Denk maar even heel concreet aan dat drama toen met Pieter Omtzigt, hè? Functie elders. De een loog nog harder dan de ander. Tot onze beste minister-president toe. Ja, even geen actieve herinneringen. Als zelfs de leugen tot in onze overheid, de hoogste regionen, is doorgedrongen. ...35% van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in de overheid. 35%, 65% heeft geen vertrouwen, want ze zeggen ze liegen alles bij elkaar. Dat is toch eigenlijk wel om te schrikken. Dat heeft met het negende gebod te maken. Ik zei het net, liegen ontwricht een samenleving. Nou ziet u het helder. Dan kun je eigenlijk niet meer normaal met elkaar omgaan. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Dan gaat de samenleving aan kapot. Dan krijg je een giftige sfeer van onderling wantrouwen. Jij vertrouwt mij niet en ik vertrouw jou niet. Nou, zo zou ik nog een hele avond door kunnen gaan, doe ik niet, maar wel even om te laten zien, helaas is dit negende gebod misschien nog nooit zo actueel geweest als nu. Niet liegen, dat is niet zomaar een gebod. Het is wel zo'n fundamenteel gebod. Het raakt alle verhoudingen. Hiermee staat of valt elke vorm van samenleven. Leugen. Waar komt dat vandaan? Christus is de waarheid. De duivel is de leugen. De waarheid loopt uit op leven. En de leugen loopt uit op dood. De waarheid bouwt. En de leugen verwoest. Die twee, waarheid en leugen, die staan lijnrecht tegenover elkaar. De strijd tussen leugen en waarheid is de strijd tussen licht en duisternis. Tussen God en Satan. Ja, als je het zo even bekijkt, dan zeg je, ja, dit is precies de grote tegenstelling die vanaf Genesis 3, 6000 jaar wereldgeschiedenis doortrekt. Als je denkt, wat is dan die 6000 jaar wereldgeschiedenis steeds aan de hand? De strijd tussen leugen en waarheid. God en duivel. Als je helder wil hebben wat er nu in deze wereld en in ons land aan de hand is, nou, dan moet je door deze bril bekijken. Het is een strijd tussen Christus en duivel, tussen leugen en waarheid. Dat is de grote strijd die gaande is. Alle eeuwen door. De leugen. Waar komt die vandaan? Ik zei het net al. Van de duivel. Het is wel heel opmerkelijk als je even kijkt bij vraag 112 in die catechismus, hoe dat antwoord het formuleert. 112. Liegen, staat er, liegen en bedriegen, let op, zijn de eigen werken van de duivel. De eigen werken, zo staat het er. Als het ware, als iets typerend is voor de duivel. Nou, er zijn heel veel dingen typerend voor de duivel. Maar de catechisme zegt, als iets typerend is voor de duivel, dan is het wel juist liegen. Natuurlijk vloeken, stelen, moorden, zijn ook allemaal werken van de duivel. Maar liegen, zegt de catechisme met speciale nadruk, dat zijn de eigen werken des duivels. Je zou kunnen zeggen, liegen is het wezen van de duivel. Als je de duivel ergens mee wilt typeren, dan is het wel liegen. Johannes 8, vers 44. Dan zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeërs: jullie zijn uit de Vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. En dan komt er nog wat. En hij is in de waarheid niet staande gebleven. Toen de duivel in opstand kwam tegen God en ontrouw werd aan God, liet hij de waarheid los. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. En er is, gaat de Heer Jezus nog verder, Johannes 8, vers 45, en er is in hem geen waarheid. Nog niet voor de helft en nog niet voor 10% en nog niet voor 1%. De duivel is ene massieve brok leugen. Er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij zoals hij werkelijk is. Want hij is een leugenaar en een vader, de bron, de oorsprong van alle leugen. En dan zegt de Heer Jezus er nog iets achteraan, als tegenstelling. Maar ik zeg de waarheid. Daar heb je de tegenstelling meer. De duivel is een en al leugen. Maar ik, zegt Jezus, spreek de waarheid. De duivel is de vader, de bron en de oorsprong van alle leugens die nu over de wereld heen golven. Trouwens, weet jij wat de allereerste zonde was? Jongeren, niet zo'n mooie vraag. Wat was de allereerste zonde? Liegen. De duivel loog tegen Eva. Daar is het in het paradijs ten diepste mee begonnen. Met liegen. En door te luisteren naar die leugen, doordat wij onze oren en ons hart voor die leugen hebben opengesteld, zijn wij allemaal mensen van de leugen geworden. Romeinen 3, vers 4. God is waarachtig. Maar alle mensen, zo staat er echt, niet de meeste, alle, maar alle mensen leugenachtig. God is een en al waarheid. En wij zijn een en al leugen. Van gemeente, eigenlijk zou ik dit alleen maar moeten kunnen zeggen met tranen in mijn ogen. Hè? Wij horen het zomaar aan. Hè? Maar het is toch eigenlijk te vreselijk om te zeggen wat er over ons gezegd wordt. Romeinen 3 vers 4. Hoe bestaat het eigenlijk dat ik dan mijn ogen nog droog kan houden? Dat gaat niet om emotie. Maar dit is toch een verschrikkelijke uitspraak. Of zijn we zo afgestompt dat we gespierd vertrekken? God is waarachtig, alle mensen leugenachtig. We gaan een stapje verder. Maar dan moet erop letten, het gaat over het 9e gebod, staat dus in het kader van de 10 geboden. Hè? We zijn bijna aan het einde van de behandeling van de 10 geboden gekomen. Dat 9e gebod maakt deel uit van de wet en die wet is een verbondswet. Toen de Heer bij de Sinaï dat verbond met Israël sloot, gaf hij hen zijn wet. Het wordt ook genoemd in Deuteronomium, de woorden van het verbond. De Heer had met Israël een verbond gesloten. En zoals ook wij in datzelfde verbond met Israël zijn opgenomen. En nu kan een heilige God geen omgang hebben met een onheilig volk. Ja, verbond, dat betekent, heb je omgang, hè? Dat is verbond. Verbond betekent verbinding, betekent omgang. Maar dan kan een heilige God in dat verbond geen omgang hebben met een onheilig volk. Hij zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. En daarom, omdat hij wilde dat zijn volk een heilig volk zou zijn, gaf hij ze de 10 geboden. Als een samenvatting van een heilig leven. Zo moet je de 10 geboden bekijken als je wil weten hoe ziet een heilig leven eruit. Nou, in 10 geboden heb je een hele korte samenvatting van wat is nou een heilig leven. Zo moet je zondagsmorgens die 10 geboden horen. Daar wordt mij voorgehouden hoe een heilig leven eruit ziet. En in het kader dus van die roeping om heilig te leven, moeten we vanavond ook dat 9e gebod lezen. Als ik het even in mag vullen, hè. De Heer zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Als we dit 9e gebod in gaan vullen, wees waar, want ik ben waar. Zo zou je het in mogen vullen, met diezelfde strekking. Bij een heilig volk, Israël en wij, daar past de leugen niet. De Heere duldt niet dat zijn volk een onheilig volk zou zijn. Daarom duldt hij niet dat er onder zijn volk een leugen zou zijn. Daar is God te heilig voor. Hij kan de leugen niet verdragen. Juist, hoe stond het ook weer in die catechismus 112, omdat die leugen het meest eigen werk, het wezen van de duivel is. Daarom zou je bijna zeggen, haat de Heer wel in het bijzonder juist liegen. God verafschuwt niets zo hardgrondig juist als liegen. Ik denk, om het even te illustreren, aan het laatste Bijbelboek Openbaringen. Die laatste hoofdstukken, hoofdstuk 21 en 22, die eindigen met dat heerlijke visioen, die toekomst. Van het hemelse Jeruzalem. Wie komen er in de hemel? Dan gaan we Openbaringen 21 en 22 lezen, dan kun je het vinden. Wie komen er in de hemel? Mensen die de waarheid spreken. En niet liegen. Openbaringen 14, vers 4. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. En daar staat er nog iets bij. Als een bijzonder kenmerk. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Dat was een speciaal kenmerk. Zij die het lam volgen en er is geen bedrog in hun mond gevonden. Hoofdstuk 14, vers 4. Want zij zijn onberispelijk voor de troon van God. Maar niet alleen wie er wel in de hemel gevonden worden. Maar ik lees ook in diezelfde openbaringen wie er straks niet in de hemel binnenkomen. En dan heel opmerkelijk, ik had me nooit gezien, tot drie keer toe in de openbaringen worden dan ook met name leugenaars genoemd. Die niet in de hemel komen. Hoofdstuk 21, vers 8. Maar de vreesachtige, ongelovige, gruwelijke, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dan worden de leugenaars met name genoemd. Ietsje verderop, hoofdstuk 21, vers 27. Dat hemelse Jeruzalem. En in haar zal niet binnenkomen iets dat verontreinigt en de gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Die komen niet binnen. Die de leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Dan het volgende hoofdstuk voor een derde keer. 22 vers 15. Maar buiten. Buiten. Dat moet je straks toch niet willen zijn. Buiten. Zullen zijn de honden, de tovenaars, de oreers, de doodslagers, de afgodendienaars. En een ieder die de leugen lief heeft en doet, staat er even zo bij. Die de leugen lief heeft en doet. Tot drie keer toe in de openbaringen wordt met nadruk gezegd, leugenaars krijgen geen toegang straks in de hemelse heerlijkheid. Want God is heilig en God is waar. En daarom haat hij alle onheiligheid en haat hij alle onwaarheid. En wat in de hemel, dan gaan we een stapje verder, wat straks in de hemel niet bij die heilige God hoort. Ja, dat past op aarde ook niet bij zijn heilige gemeente. Dat ligt in diezelfde lijn. Ook de leugen past niet in de heilige gemeente van God. Voorbeeld. Pinksteren. De Heilige Geest werd uitgestort. Nou, als je dat leest in die eerste hoofdstukken van de handeling, vind ik dat zo mooi. Dat leven als een lente, wat een liefde, wat een blijdschap, wat een vreugde in God en wat een overgave. Heerlijk. Die mensen zo hartelijk aan de Here toegewijd. En daarom, vanwege die vurige liefde en overgave aan hun zaligmaker. En daarom ook een heilige gemeente. Dat hoefde niemand ze te vertellen. Handelingen 2, 3, 4, 5. Ze wilden niet anders dan heilig leven. Dat was hun grote vreugde. En daarom was er in die gemeente geen ruimte voor de zonde. Handelingen 5 vers 13. En van de anderen, de omstanders daar in Jeruzalem, en van de anderen durfde niemand zich bij die gemeente te voegen, aan te sluiten. Want iedereen voelde, ja, je kunt daar niet zomaar bij gaan zitten. Want die mensen zijn zo heilig en zo onvoorwaardelijk toegewijd aan God. Ja, je moet ook zo leven, anders dan voel je daar gewoon ongemakkelijk. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Ze straalden zo'n heiligheid uit dat onheiligen zelf als het ware al op afstand bleven. En er staat er gelijk achter dat getuigenis over die gemeente. Maar het volk hield hen in grote achting. Ze voelden wel als het ware, ja, we zouden eigenlijk zo moeten zijn als die gemeente. We zijn zo niet, maar ze voelden wel, het is bij die mensen zo waar. Zo waar. Nou, even tussendoor, gemeente. Hoe zou nou Katwijk tegen de Triomfatorkerk aankijken? Ja, je voelt gewoon bij die jongeren en ouderen. Je kan er veel van vinden, maar het is bij hen zo waar. Zo waar. Of zouden ze andere ervaringen hebben? Denk u er maar over na. U hoort bij de gemeente, hè? Wat stralen wij uit? Maar goed, nog even verder. Die gemeente in haar eerste liefde zo heilig en toegewijd. Maar dan komt de duivel. Je kon ook niet anders verwachten natuurlijk. Die laat dat niet zomaar gaan. Om die eerste gemeente kapot te maken. Net als in het begin in het paradijs. Daar was de duivel er ook gelijk bij. Om vanaf het eerste begin het kapot te maken. Hier zie je hetzelfde weer gebeuren. En hij doet dat op dezelfde manier als in Genesis 3 met een leugen. In het paradijs gebruikt hij een slang. In die gemeente Ananias en Safira. Wat was hun zonde? Ze logen. Spraken de waarheid. En ze vielen ter plekke dood neer. Nou, heel eerlijk even. Als kind, als je die afgrijselijke geschiedenis hoorde. Ja, heel eerlijk, ik kon het eigenlijk niet helemaal begrijpen. Tuurlijk dat ze hadden gelogen, dat was natuurlijk niet goed, dacht je als kind. Maar ja, heren, moeten ze nou zo keihard gestraft worden? Ene leugen en ze vallen dood neer. Ja, je mag natuurlijk niet hardop zeggen, maar ja, heren, is dat toch niet te hard gestraft? Maar als wij bedenken wat daar gebeurde met Ananias en Safira en die leugen. De heiligheid van de gemeente werd aangetast. En dat nam God hoog op. Het was niet zomaar een leugen. Ja, een leugen is nooit zomaar. Maar de heiligheid van de gemeente werd aangetast door de duivel. Juist uitgerekend, niet door een moord of overspel, maar door liegen. Wat zei die catechismus? Het eigen werk, het meest typerende voor de duivel. Precies dat gebeurt hier. En daarom kon God ook niet anders doen dan zo ingrijpen. God die waar is, kon in zijn gemeente geen onwaarheid toelaten. Als iets botst met God, heb ik al laten zien, is het dit. En daarom kon de Heer dat niet laten gaan. Om de heiligheid van zijn gemeente te bewaren. Zo diep haat God de leugen, Ananias en Safira. En daarom moeten wij ook zo diep alle leugen in ons eigen leven haten. Omdat dat het meest eigen werk van de duivel is. De catechismus heeft het goed begrepen. Dat de Heer juist liegen zo hoog opneemt. Kijk nog even verder. Antwoord 112. Juist met liegen de zware toorn van God op je laat. Dat staat ook weer niet bij de andere geboden. Ik heb in de catechismus nagekeken. Bij zondesontheiliging en overspel en stelen. Natuurlijk, dat vindt de Heer ook vreselijk. Maar nergens staat het zo nadrukkelijk als juist bij het gebod over het liegen. Dat je daarmee de zware toorn van God. Dat staat juist bij dit gebod er zo nadrukkelijk bij. Andere zonden vertoornen God ook. Maar liegen is blijkbaar iets wat God wel zo diep raakt. De zware toorn van God. In de brieven van Paulus, na de handelingen, zie je het ook weer terugkomen. Als Paulus aanwijzingen geeft in die brieven aan al die gemeenten over het gemeenteleven. Die gemeenten waaraan je schreef, Filippi, Colosse, Efeze, Korinthe en Rome en ga zo maar door. Dat waren bijna allemaal christenen uit de heidenen. Dus die waren niet van jongs af aan opgegroeid met de 10 geboden. Maar die waren in de jeugd heiden geweest. Tot voor kort als een heiden geleefd en als een heiden zich gedragen. Onder heidenen was liegen heel normaal. Ik herinner me, al jaren geleden, toen stond ik nog in Friesland. Toen waren wij met ons gezin op vakantie in Engeland, in Wales. En toen gingen we op zondag daarna naar de kerk. Het was in een soort dorpshuis, heel kaal en verfeloos. En er zaten maar 15 mensen en er was een voorganger. En die was uit de Verenigde Staten daarheen gegaan als een soort evangelist. In Wales, nota bene Wales. Waar de Heer in het verleden zo overvloedig had gewerkt. Een van de meest gezegende streken van Engeland, Wales. En nu heerst daar wel zo'n geestelijke duisternis. Ze zijn bijna teruggekeerd tot het heidendom. Maar goed, zondag na die dienst had nog even een gesprek zo met die voorganger. En nou komt het. Hij vertelde zoiets, zijn ervaring. Hij was er al een paar jaar bezig. Hij zei, één ding vind ik heel opvallend wat ik hier tegenkom. Dat hier zoveel gelogen wordt. Ik herinner me, dat vond hij heel opmerkelijk. Ik merk gewoon dat hier zoveel gelogen wordt. En hij zei niet alleen maar de ouderen, ook jongeren en kinderen. Dat vond hij gewoon opmerkelijk dat er zoveel gelogen werd. Nou, eigenlijk kan het ook niet anders. Waar Christus, de waarheid, verdwijnt. Ja, dan kan alleen maar de leugen ervoor terugkomen. Het kan eigenlijk niet anders. En daarom Paulus in zijn brieven. Die christenen uit de heidenen. Door genade een heilig volk geworden. Hè? Zo schrijft hij ze steeds aan. Christus was gekomen. De waarheid was in hun leven gekomen. Ja, dan kan er geen plaats meer zijn voor de leugen. En dat houdt Paulus dan in die brieven ook keer op keer voor. Efeze 4, vers 23. En dan schrijft dan die mensen dat jullie zouden vernieuwd worden in de geest van uw gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan gaat hij in het vervolg van hoofdstuk 4, dat verder uitwerken. Wat is dat dan concreet, die nieuwe mens aandoen? En wat is dan het eerste wat hij noemt? Je zou zeggen, dat is toch het meest urgente, daar begin je toch als eerste mee? Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Een ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. In een huwelijk moet je niet tegen elkaar liegen, dat sloopt een huwelijk. En in de gemeente moet je ook tegen elkaar geen leugen spreken, dat sloopt de gemeente. Leg af de leugen, spreek de waarheid, want wij zijn elkanders leden. Andere brief, Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 9. Liegt niet tegen elkaar, dat schrijft hij met nadruk aan die gemeente. Omdat jullie uitgedaan hebben de oude mens met zijn werken en aangedaan hebben de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot de kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Ja, als dat gebeurt in jullie leven, kun je toch niet langer meer liegen. Want dat botst wel zo. Ik had er verder maar niet op in, maar de strekking is duidelijk. Paulus had aan die gemeente, wie die schreef, ook gewoon eigenlijk vraag 112 uit de catechismus over kunnen schrijven. Dat houdt hij die gemeente voor. He, wat er staat er, ik lees het maar, he, in die catechismus vraag. Geen valse getuigenis geven, dat heeft met liegen te maken. Niemands woorden verdraaien. Geen roddelaar of kwaadspreker, ik kijk maar even de kerk rond. Niemand voelt zich hier hopelijk aangesproken. Geen roddelaar. Geen kwaadspreker. Niemand zomaar een onverhoord veroordelen. Of helpen veroordelen. Allemaal niet doen. Maar dan heeft dat gebod ook nog. Wat vraagt de Heer dan wel? Dit moet allemaal niet. Maar wat vraagt de Heer dan wel? Dat is de andere kant. Dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprecht spreek en getuig. En ook de eer en de goede naam van mijn naaste. Na mijn vermogen zo goed als ik kan verdedigen. Als je merkt dat in je omgeving dat wordt aangetast, moet je het ervoor in de bres springen. Verdedigen. En bevorderen. Zijn eer. Zijn goede naam. Zo positief mogelijk het over anderen hebben. Waarderend. Nou, gemeente. Als je dit eerlijk op je in laat werken, wat hier van ons gevraagd wordt, moet je daar niet schamen. Ik ga vanavond naast u zitten. Wat staat er dan veel in deze omschrijving van vraag 112? Die mij aanklaagt en schuldig stelt. Wat doe ik hier veel zondekennis op dat praten? Praten. Vraag 115, straks een paar vragen verder, dan wordt de behandeling van de 10 geboden afgesloten. Ik heb het al eerder aangehaald. Waarom moeten die 10 geboden, dus ook vanavond dat 9e gebod, aan de orde worden gesteld? Opdat ik mijn zondige aard, hoe langer, hoe meer, leer kennen. Ook aan de hand van dit 9e gebod, als je dat eerlijk tot je neemt. Wat doet die tong van mij? Nog één tekst over de tong. Jacobus 3, vers 6. De tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid, dit ding. Jacobus 3, vers 6. Een wereld van ongerechtigheid en wordt ontstoken van de hel. Nou, Jacobus. Ja, maar het is de werkelijkheid. Die tong. Daar wordt even wat gezegd. Over mijn tong. Opdat ik mijn zondige aard hoe langer, hoe meer leer kennen. Daar wil het negende gebod ook bij helpen. Met welke bedoeling? Opdat ook dit negende gebod ons bij Christus zou brengen. Dat zegt ook vraag 115, daar is het op gericht. En des te begeeriger, als ik me zo moet schamen voor God en mijn naaste. En des te begeeriger, 115, om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daar wil dat negende gebod mij vanavond ook brengen. Bij hem die de wil en de wet van zijn vader zo volmaakt heeft gehouden. Ook dat negende gebod heeft Christus volmaakt gehouden. Hij heeft nooit gelogen. Hij was alleen maar waar. Die geen zonde gedaan heeft, zegt Petrus, en geen bedrog is in zijn mond geweest. Kan van ons niet gezegd worden, hè? Is er maar één. En er is geen bedrog in zijn mond geweest. En dan wilde hij, die de waarheid was, al de leugen en alle gemeenheid en onoprechtheid en ga maar door. Hij wil dat allemaal op zich nemen vanavond voor iemand die daar niet meer mee verder kan. Hij was de waarachtige. We hebben het gelezen, hè, in 1 Johannes 5, vers 20 tot 3 keer toe. De waarachtige, de waarachtige, de waarachtige. Daarom was ik dat hoofdstuk. Hij was waar. De waarachtige. De getrouwe, de betrouwbare. Hij noemt zichzelf de Amen. Waar. Zeker. Hij die zei, ik ben de weg, maar ik ben ook de waarheid. Niet alleen ik spreek de waarheid en ik doe de waarheid. Ik ben de waarheid. Zo is hij. Dat is zijn wezen. Mensen kunnen liegen. Wij kunnen liegen. Maar God niet. God kan alles. Maar één ding kan God niet. Liegen. Nooit meer vergeten. Eén ding kan God niet. Liegen. Want God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind, dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen. Of spreken, niet bestendig maken. Had Mozes vanmorgen dat maar geloofd, hè? Dat God waar was. Hij is te vertrouwen. En zijn beloften zijn te vertrouwen. Geloofwaardig in de letterlijke betekenis. Waard om geloofd te worden. Dat is geloofwaardig. Waard om geloofd te worden. Bij hem is vergeving en genezing voor iemand die met al zijn leugen en bedrog en zijn onbetrouwbaarheid tot hem de toevlucht neemt. Die naar hem toe gaat met al zijn onwaarachtigheid. Gemeente, als dat vanavond je pijn is, je nood. O Heere, ik ben zo vaak onwaar. Tegenover mensen. Tegenover u. onoprecht. Mensen kunnen tegen me aankijken. Maar wat kan je onoprechtheid je aanklagen? Dat je denkt, de mensen moesten dus weten wie ik ben. En mijn onoprechtheid tegenover God. Daar zou ik bijna niet meer durven te bidden. Omdat je je zo onoprecht voelt. Ja, mijn woorden zijn. Maar mijn hart. Wat klaagt mijn hart me aan? Onoprecht, o God, bid David, laat oprechtheid, ja. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Heere, maak mij waar. Maak mij oprecht tegenover de mensen en tegenover u. Nou, voor zulke die daar vanavond zo naar hunkeren. Naar verlangen staat er een zeer troostvolle belofte. In Jesaja 61, het 8e vers, waar hij belooft. En ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Amen. Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. 119, vers 15. Laten we danken en bidden. Heere, laat het niet kwaad zijn dat wij tot u naderen. als wij zoveel onoprechtheid bij onszelf tegenkomen. Hoe zouden we nog durven bidden? Maar u roept ons. En u nodigt ons. In onze verlorenheid en verkeerdheid. En zeg, kom nou. Met al dat leugenachtige en onoprechte. Ik zal maken wat ons nooit lukt. Ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn. Want u bent de waarachtige. Op u kunnen we aan, op onszelf geen moment. Zelfs Mozes raakte teleurgesteld in zichzelf. Maar u bent de waarachtige. En het is uw liefste werk om ons te verlossen van alle leugen en onwaarheid. Ik zal maken, o Heere, maak me dan zo. En laat uw werk in ons ook waarheid en oprechtheid. Uw eigen werk zijn. Zoals de leugen het eigen werk van de Duivels is genade en waarheid. Uw eigen werk, daarin wordt u het meest verheerlijkt. O, laat zo in onze levens dan iets van uw waarheid dan zichtbaar mogen worden. Verzoen het onze, zegen het uwe. We gaan de week weer in. O Heere, help ons. Houd ons vast. Houd ons vast. Bewaar voor alle leugen. Bewaar voor alle ongeloof de preek van vanochtend en vanavond. Bij u iedere keer weer terechtkomen. Hoor ons en help ons. Om Jezus wil, de waarachtige. Amen. Psalm 89, vers 14. Daar spreekt die waarachtige Heere in het tweede deel. Ik zal niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden en nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. 89, vers 14. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.